om zo vlak voor de preek dat lied uit Opwekking te zingen, 32. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Maar goed, we hebben het gezongen, zij het een andere versie, en het gaat eigenlijk alleen maar om die regel. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Weet u, het is eigenlijk helemaal niet bijzonders als je dat lied zingt, want het is een lied wat je elke dag zou moeten zingen. Elke dag is een dag die u ontvangt van de Heer. En de ene dag, ja, is totaal niet bewolkt. En de andere dag kan er zomaar iets op je weg komen wat je niet aanstaat, maar het is een dag van de Heer. En dat moeten we doorgeven, dat onze tijden en onze dagen in Gods hand liggen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. En weet u wat nou zo jammer is? En dat ontdek je als je zo hier en daar voor mag gaan. Dan ontdek je dat er zoveel verandert. En dat het in een heleboel gezinnen absoluut niet meer zo gezien wordt dat de zondag waarop we samenkomen de dag is die de Heer ons geeft. En waarom het nu allemaal is, dat weet ik niet, maar ik probeer me altijd maar onder de leiding van de Heilige Geest te stellen. We moeten het vanmorgen samen even hebben over het gezin. En daarom heb ik met u gelezen uit Jozua 24. Want aan het eind van zijn carrière en bijna aan het eind van zijn leiderschap over het volk Israël zet Jozua nog even de puntjes heel duidelijk op de i. En daarom heb ik u ook gevraagd om straks thuis hoofdstuk 23 en 24 uit dit boek nog eens goed te lezen. Dan ontdek je dat Jozua een gedreven man is, maar dat niet alleen, hij is ook gehoorzaam. Jozua was een man die wist dat God hem geroepen had tot een taak. En die taak heeft hij in grote afhankelijkheid van God verricht. En nu gaat hij met pensioen. Hij krijgt zijn AOW, zouden we kunnen zeggen. En eerst houdt hij nog even een vlammende toespraak. En eerst maakt hij nog even duidelijk aan dat hele volk dat alles wat gebeurde vanaf de uittocht uit Egypte tot het binnentrekken in het beloofde land, dat wel onder zijn leiding geschiedde, maar in de allereerste plaats onder de leiding van God de Almachtige. De God van de toekomst. En de God van het verleden. Wil ik even bij stilstaan, want er zijn zoveel mensen die, veel gelovigen tegenwoordig toch, die zijn zomaar in mineurstemming. En nog niet eens zo verschrikkelijk lang geleden vroeg een man van zo'n jaar of 43 aan mij. Het is net alsof u altijd blij bent, maar ik heb dat helemaal niet. Het is dikwijls zo donker voor mij uit. Ik zei, bent u dan het eigendom van de Heer Jezus? Ja, zei hij. Ik heb mijn hart aan de Heer gegeven. Ik zeg, hoe was dat toen u uw hart aan de Heer gaf? O, zei hij, dat was formidabel. Dat was geweldig. Het werd helemaal licht bij mij van binnen. En toen heb ik tegen hem gezegd, nou, als je wilt weten wat God in de toekomst gaat doen voor jou. dan moet je kijken naar het verleden. Hoe je uit de duisternis getrokken werd naar dat wonderbare licht. En ineens in de vrijheid kwam te staan. Ik weet niet wat de jeugd zingt, het zal wel uit opwekking zijn. Ik kwam vroeger wel in de kampen van Youthful Christ. En dan zongen wij, dat heb ik toch altijd onthouden. Nu ik mij herinner wat hij deed voor mij, nu keer ik nimmer meer terug. U kent het? Is toch een prachtig lied, hè? Nu ik mij herinner wat hij deed voor mij, dat was nogal wat. Hij trok u uit de duisternis. Hij haalde u uit uw zondeschuld vandaan. Hij plaatste u in het licht. En nu hebt u een toekomst. Daarom denk altijd aan wat hij deed voor u. Want die God die dingen voor u deed, is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Daarom, Jozua kan het niet laten. Nog één keer aan het einde van zijn carrière als leider van het volk moet hij het volk laten weten, God kennen. En God, in God geloven, dat brengt verplichtingen met zich mee. Moet we niet vergeten. Adeldom verplicht. Daarom neemt deze Jozua een duidelijk besluit. En hij zegt, en ik heb het met grote nadruk voor u gelezen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Moet eens even over nadenken. Ik en mijn huis. Hij staat daar, die hoogbejaarde Jozua. En je ziet het aan zijn ogen, wat anderen ook gaan doen. Ook al zou heel Israël de afgoden gaan dienen, Jozua dient de Heere. Dat is geen zelfverheffing van hem. Dat is niet een steunen op eigen kracht. Dat is geen eigen gereidheid. Dat is de keus van het geloof. En daar gaat het om. Leg naast dit hoofdstuk nou eens de Thessalonicenzenbrief. Daar zegt Paulus in de eerste Thessalonicenzenbrief, in het eerste hoofdstuk, ik meen het 9e vers. Gij hebt u van de afgoden bekeerd tot God, om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemel zijn zoon te verwachten. Dat is nogal wat. Dat betekent dus dat een echte bekering bestaat uit drie dingen. En dat is bekeren, dat is dienen en dat is verwachten. Eerst dat eerste maar, dat bekeren. Het is helemaal niet zo erg om jezelf nog eens even af te vragen, ben ik wel echt bekeerd? Want bekeren, dat wil zeggen dat je het oude loslaat. Dat je de afgoden de deur uit doet. Om je volledig op God te richten. Dat is dus eigenlijk de eerste vraag die we onszelf moeten stellen. Laten we dat nou niet aan elkaar doen. Laten we die vraag aan onszelf stellen. Heb ik de afgoden losgelaten? En de afgoden, oh, die kunnen erg mooi zijn hoor, maar het zijn wel die dingen die zich tussen God en mij hebben ingeplaatst. Die ik voor geen goud van de wereld zou willen missen. Waar ik geen afstand kan doen. Dan maar een beetje water bij de wijn. Maar we lieten ons dopen. En we deden belijdenis. En we beloofden onze kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En we beloofden trouw te zijn. En dan ben je meteen bij dat tweede wat Jozua zegt. Dient hem oprecht en trouw. Wat is dat dan? Nou, dat is dat je je volledig overgeeft aan de leiding van de Heere God. Dat is niet zo eenvoudig. Ik herinner me dat ik een keertje voor twee plaatsen gevraagd werd om daar te komen dienen. Dat was voor Utrecht en dat was voor Haarlem. En het trok me zo verschrikkelijk aan om naar Utrecht te gaan. Haarlem zei mij niets. Eerlijk gezegd had ik daar geen zin in. En toen sprak ik met een hoogbejaarde predikant en ik zei, wat moet ik nou doen? En hij zei, weet je zeker dat God deze twee dingen op je weg brengt? Ik zei, ja, dat weet ik zeker. Hij zei, dan moet je op je knieën gaan en dan moet je voor dat kiezen waar je eigenlijk niet heen wilt. Want daar wil God jou gebruiken. Wonderlijk is dat. En dan ga je met je haren recht overeind naar zo'n plaats toe. Om te ontdekken dat God je op een geweldige manier gebruiken wil. Maar je moet dat eerst wel ontdekken. En je moet dan eerst wel afhankelijk zijn geworden. En dat vind ik zo moeilijk, hè? Dat afhankelijk zijn. Dat merk ik ook in die seniorenflat waar wij wonen. Waar je de ene rollator na de ander tegenkomt. En waar er zoveel zijn met een scootmobiel. En dan denk ik, nou jongen, je wordt een dagje ouder als ik dat allemaal zo zie. En dan zeg ik tegen mensen, als je nou ergens mee zit, hè. Ik heb een auto, dan neem ik je boodschappen wel even mee. Geef me maar een briefje. En dan zijn er mensen die maken daar gebruik van. En dan vroeg van de week iemand aan mij, want ik kon iets niet doen. Laat mij dat voor u doen. En dan zeg ik nee. Dan ben ik zo hoogmoedig als het maar kan. Kan het zelf wel. Bereid om een ander te helpen. En niet bereid om hulp te aanvaarden. Hebt u dat ook? Oh, die zijn ook in Den Helder, oh, die mensen, vast en zeker. Kijk, en dat wil God nou, hè? Dat we altijd maar weer bereid zijn om zijn hulp te aanvaarden. Bij de kleinste dingen. En als je dat gaat doen bij de kleinste dingen, dan ben je bezig om hen getrouw en oprecht te dienen. Oprecht. Er wordt tegenwoordig een beetje de hand gelicht met het getuigenis, geloof ik. Ik word telkens weer bepaald bij Efeze 4 vers 20. En ik heb me er wel eens over verbaasd. Als je huiskamers binnenkomt, er hangen daar de mooiste spreuken soms aan de wand. Hè. De Heer is mijn herder. En noem maar op, wentel uw weg op de Heere, maar nooit Efeze 4 vers 20. Weet u wat daar staat? En dat is een boodschap van Paulus. En hij kijkt u recht aan, hoor. Hij kijkt u recht aan en hij is vervuld met de Heilige Geest. En hij kijkt u doordringend aan en hij zegt tegen al Gods kinderen, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En de nood van vandaag is dat Gods kinderen, veel van Gods kinderen in deze tijd, niet meer anders zijn. We vinden eigenlijk dat de wereld ons wel leuk vindt. We kunnen wel meedoen. Ze kunnen met ons lachen. We zijn niet van die saaie pieten met van die vrome uitgestreken gezichten. Nee, nee. Wij zijn mensen die in het volle leven staan. Ja, ja, zegt Paulus, dat is ook zo, maar je bent anders. Je bent van Christus. Je hebt Christus leren kennen. En als ze dat niet merken in die flat waar ik woon. Dat ik anders ben omdat ik van Christus ben. Dan heeft mijn getuigenis geen waarde. Elke dag moet je voor de spiegel van dat woord van God gaan staan. God hilft de leiding in ons leven. En als Paulus op weg is naar Damascus en krachtdadig tot bekering komt, dan is er eigenlijk maar één zin die hij uitspreekt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En zo moeten we eigenlijk 's morgens de deur uitgaan. Wat wilt gij dat ik doen zal? Wat wilt u? Want ik wil zoveel, hè. Ik wil misschien wel 3 keer in een jaar met vakantie. En ik wil misschien wel een ander huis kopen. En ik wil misschien wel een nieuwe auto. En ik heb een heel verlanglijstje natuurlijk. Ja, maar Heer, wat wilt u met mijn leven? Daarom kan ik er ook nooit antwoord op geven. Als mensen zeggen, hoe lang ga je door? En dan kan ik me ook boos maken op mijn eigen kinderen. Als ze zeggen, pap, nou moet je eens een keertje stoppen. Je hebt de leeftijd. Wat een geklets. Laat God dat nou maar uitmaken. Ik ben gestopt met gewone dagelijkse dingen. En gestopt met dat godsdienstonderwijs aan een school. En gestopt als voorganger van een gemeente. Maar niet gestopt als evangelist. Dat kan helemaal niet. Dat bepaalt de Heer. En ooit lag ik op mijn knieën in een kamertje op de Bijbelschool in Doorn. En zei ik, Heer, geef dat ik het altijd druk zal hebben in uw dienst. Nou, ik heb het wel geweten, hoor. Ja, dan word je wel aan je woord gehouden af en toe. Dan moet je soms bij nacht en ontij je bed uit, omdat er mensen in nood zijn. Maar je hebt het gezegd. En Jozua zegt het in hoofdstuk 24, dient hem oprecht en trouw. Weet u, dan mag je zoals Paulus vergeten wat achter je ligt en je uitstrekken naar wat voor je ligt. Want het kenmerk van een gelovige, van dat oprecht en trouw zijn, dat springt dan in het oog, getrouw. Ik vind het moeilijk tegenwoordig. We hadden het er even op de kerkraadskamer over. De jeugd die in het kamp is, een deel van de jeugd. Denk ik, jongen, als dat nog maar een deel is, wat hebben ze hier dan allemaal wel niet in Den Helder? Een deel is naar een kamp. Wat een zegen, hè. 47 geloof ik met elkaar. En een week of 3, 4, 5 geleden zat ik met een stel jongelui te praten. Uit een vrij evangelische gemeente, die hebben een jaar geleden belijdenis gedaan. Maar nou is er iemand een andere gemeente begonnen. En daar spreken ze alleen maar in het Engels. En daar zingen ze alles in het Engels. En nu zijn ze daarheen gegaan en nu is er hele gemeente geen jeugd meer. En dan zeggen de ouders tegen me, ik laat ze vrij. En de jeugd zegt tegen mij, nou ja, maar we geloven even goed. En dan zeg ik, ja, maar je hebt een belofte afgelegd. De Vrij Evangelische Gemeente is niet de zaligmakende gemeente. Maar het is wel de plek waar je een belofte hebt afgelegd. Waar je gezegd hebt, ik zal de Heere dienen. Daar gaat het om. Dat we in ons leven de Heer dienen. En oprecht zijn en getrouw. Ik en mijn huis, zegt Jozua. Let goed op, want, en lees het nog een keer, hè. Dit zegt niet zijn gezin, hoor. Ik en mijn huis. En dit zegt niet zijn vrouw. En dit zeggen zijn kinderen niet, of zijn personeel. Nee, hij is het hoofd van het gezin. Niet de baas, hij is het hoofd. Hij heeft de verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid neemt hij ook. Hij zou nooit een goed hoofd van het gezin zijn geweest als hij gezegd had, ik zal de Heere dienen. Dat kan niet. Als je gezegd had, ik zal de Heer dienen, mijn vrouw en kinderen en mijn personeel, ze moeten allemaal zelf maar weten wat ze doen. Ik laat ze vrij. Dat is het meest ontzettende woord wat je kunt horen uit de monden van gelovige ouders. Als ze zeggen, ik laat mijn kinderen vrij. In het Oude Testament zegt God al tegen zijn volk, prent het uw kinderen in. Ik weet nog, het zal wel gek zijn hoor, dat kan best, maar toen ik zo'n jaar of 10, 9, 10, 11 was, we waren met z'n achten thuis en op zondagmorgen, dan wilde je wel eens uitslapen, hè? Dat had je zo nodig als kind. En dan stond mijn vader onderaan de trap te roepen, heel hard, heel doordringend, al onze namen. Tini, Dick, Kees, Ar, Beb, Rob, kom eruit. En dan protesteerden we als we beneden zeiden. En dan zei hij, zolang je onder mijn dak woont, ga je met mij mee. We gaan naar de kerk. Dominee Velema werd een keertje gezegd, hoe doet u dat toch met uw kinderen? Want ze zitten altijd zo keurig op een rijtje naast elkaar in de kerk. En het enige antwoord wat hij toen gaf was, ik neem ze mee. Moet je even op je in laten werken. Ik neem ze mee. Daarmee neem je de verantwoordelijkheid. Dat zegt Jozua. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En Jozua zegt niet, ik zal ze wel bekeren. Ik zal wel zorgen dat ze helemaal veranderen, want dat kan hij niet. Dat kan geen mens. Maar hij neemt de verantwoordelijkheid op zich. Wij zullen de Heere dienen. Dat betekent dat je in het huis van Jozua niets zult vinden wat te maken heeft met afgodendienst. En dan hebben wij tegenwoordig toch al het een en ander te zeggen. En dan zeggen we ja, maar dat zijn die oude tijden. Maar tegenwoordig is het allemaal anders en het is allemaal moeilijk geworden. Moeilijker geworden, is dat nou wel zo? Is God dan veranderd? Er zijn mensen die hebben tegen mij gezegd, weet je wel hoe moeilijk het is om in deze tijd als een christelijk gezin te leven? Ah, nou, als je dat zegt, dan heb je toch zelf heimwee naar je afgoden, denk ik. Dan ben je dan ook niet bezig met dat wat voor je ligt. Dan strek je je niet ergens naar uit. Nee, dan ben je eigenlijk vervuld van de dingen waar je zelf zoveel van houdt. Want het is mogelijk om in deze tijd als een kind van God te leven. Weet u, God heeft nog nooit, daar ben ik van overtuigd, iemand een opdracht gegeven die ander niet kon vervullen. Wij willen dat onze kinderen met de Heer gaan leven. En we bidden ervoor en het lijkt soms alsof ze een andere kant op gaan. Dat is bij ons ook zo. Maar toch. Klem ik me dan vast aan die God die gisteren en heden dezelfde is. En ik blijf hem dienen en ik blijf hem vertrouwen. En ik wil dat hij mij vertrouwt. En als ik dan bezig ben om te doen wat God van mij vraagt. Dan ben ik ervan overtuigd dat God ook mijn niet uitgesproken gebeden gaat verhoren. En dat God niet alleen zorgt voor de schapen, maar ook voor de lammetjes. Alleen, we moeten hem dienen. Waarom zeg ik dat nou met zoveel nadruk? Lieve mensen, ik zeg dat omdat wij in een profetische tijd leven. Wij leven in het laatste uur, misschien wel in de laatste minuten. En wij zijn mensen die iets verwachten. We wachten op de Heer. En als u om u heen kijkt, dan zult u het beamen, denk ik. Je ontdekt steeds meer dat de boze grip krijgt over allerlei situaties. En dan zal ik u iets vertellen waar u misschien niet aan wilt, maar van ik absoluut overtuigd ben dat het waar is. Weet u waar de duivel zijn werk begint? In de gezinnen van gelovigen. En daar beginnen de scheidingen. Daar vallen de dingen uit elkaar. Daar lopen kinderen dan soms zomaar van huis. Daar komen kinderen die op een dag tegen hun ouders zeggen: praat me niet over het geloven. Want dat wil ik niet meer. En dan kun je als vader onderaan de trap gaan staan. Dat helpt dan niet meer. Maar wij verwachten de Heer. En als we ons nou omgedraaid hebben, ons afgewend hebben van de afgoden, en als ons leven een dienend leven is geworden, dan mogen we weten, 1 Thessalonicense 4 gaat in vervulling, straks gaat er een bazuin schallen en dan zal er een aardse engel iets roepen en dan komt Jezus en dan gaat Gods kinderen hem in een oogwenk tegemoet. En wat ik nou zo graag wil, dat is dat mijn kinderen en mijn kleinkinderen en al mijn familieleden meegaan, de Heer tegemoet. Daarom moeten er beslissingen vallen. Misschien wel bij u vanmorgen. Een paar weken geleden was ik hier en we hebben het gehad over Jacob. En Jacob die moest terug naar Bethel. Weet u het nog? Hij moest terug naar Bethel. Want daar had hij zijn beloften aan God niet ingelost. Maar toen Jacob terugging, toen nam hij net als Jozua de verantwoordelijkheid. En wat er toen gebeurde, op het moment dat Jozua de verantwoordelijkheid nam en op het moment dat Jacob de verantwoordelijkheid nam, begon God te zegenen. Ja, er moet verantwoordelijkheid genomen worden. En dat kan maar op één manier. Ik zat in de auto en dan denk je over de boodschap en Dan zeg je ook iedere keer maar weer: Heer, alsjeblieft, laten het woorden van u zijn. En ineens dacht ik aan de dag dat wij 12,5 jaar getrouwd waren. Eigenlijk de week voordat wij 12,5 jaar getrouwd waren. Dat is eeuwen geleden, maar we zijn ooit 12,5 jaar getrouwd geweest. En in die week voordat het zover was, zijn we samen naar een juwelier gegaan. En toen hebben we nieuwe ringen gekocht. Want wij hadden trouwringen en dat waren van die kogelringen, van die bollen. En dat was vreselijk, want we moesten zo vaak mensen een hand geven en dan stond de hele ring in je vinger. En dan had je dagen pijn soms, hè. Dat was echt verschrikkelijk. Dus toen hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan nieuwe ringen kopen. En in onze vorige ring stond netjes mijn naam bij mijn vrouw en in mijn ring stond dan Henny. En dat hebben we eruit gelaten. Dat staat nu in Spreuken 3 vers 3. Dat staat er dus nu al een hele tijd in. Toen we 12,5 jaar getrouwd waren, hebben we dat erin laten zetten. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Waarom? Nou, dan zult gij genegenheid en goedheid verwerven in de ogen van God en mensen. Daar gaat het om. Dat is het nou ook. Dus God, de afgoden loslaten, God dienen en de Heere Jezus verwachten. En het kan niet lang meer duren, hoor. Nee, het kan niet lang meer duren. Je ziet het toch in alles. Dat hele Europa, dat krijgt het voor het zeggen straks, zeg. Ik wist ook al niet waar ik op stemmen moest, want er zijn bijna geen partijen meer die ook Israël nog willen steunen en zo. En waar nog een beetje geloof is,
het wordt steeds erger en dan komt als een donkere wolk dat islamitische op ons af, hè, dat fundamentalistische islamitische. En dan zie ik aan de andere kant de geest van jongeren in Haren, waar alles kort en klein geslagen wordt. Anarchie en noem maar op. Het kan niet doorgaan zo. Geweldig toch? Betekent dat de Heer gauw komt. Als de Heer nou vroet in uw leven af, als de Satan vroet in uw leven en u denkt hij wint het, dan moet u gewoon uw ogen sluiten en zeggen: Heer, ik ben van u. En dit is opnieuw zo'n dag die u mij geeft. Dank u wel daarvoor. Dan ga je anders verder. Kom, laten we ons maar verootmoedigen. En laten we ons maar afvragen, heel eerlijk, is mijn leven voor anderen ten zegen? Want daar gaat het om, ben ik vol van de liefde van God? Help ik mee aan de redding van zondaars? Als dat het verlangen van ons hart is, dan gaat er iets gebeuren. Want daar waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Amen. Zullen we danken? Heer, u ziet ons hier zitten. En ergens hebben we allemaal wel zoiets gevoeld van een por in de rug door u. Wees u ons tijdens het luisteren of tijdens het voorgaan op de afgoden in ons leven. Liet u ons zien waar we alleen maar aan onszelf dachten en nooit aan de dienst van u. En liet u ons ook merken dat we helemaal niet te strappelen staan, te trappelen van ongeduld, verlangend naar uw komst. Er zijn zoveel dingen die wij nog graag willen. We hebben het een beetje verleerd om te bidden, kom haastig alstublieft. Maar dan zeggen we, Heer, onze kinderen en onze kleinkinderen en onze familieleden en onze kennissen. En u wilt het allemaal oplossen, allemaal. Als wij er maar van uitgaan dat wij en ons huis u zullen dienen. Dat we anders zijn, omdat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Maak ons een beeld van u. Zegen het werk hier in de gemeente, alstublieft. Zegen de broeders en zusters die een taak hebben hier in de gemeente. En gebruik u ons allen, Heer, zodat mensen ons gaan herkennen als mensen die bij u horen. Verheerlijk daar in uw naam uit genade. Amen. Het is een mooi lied. Je moet er alleen een beetje lang bij staan natuurlijk. Maar ja.